Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio en zij die meeluisteren via het internet, welkom in deze dienst. In deze dienst ook voor te gaan dominee van der Zwaag. De schriftlezing is uit Leviticus 24 van 10 tot en met 23. En vanavond wordt in het Heidelberg Catechismus zondag 36 behandeld. Thema zal zijn, misbruik zijn naam niet. De collecte in deze dienst zijn als eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas ten behoeve van de emeritikas en bij de uitgang van het bouwfonds. We vangen deze dienst aan met het zingen van gezang 1, vers 1, 4 en 9. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee is en alles wat erin is. Die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 33, het eerste en het tweede vers. Zingt vrolijk en heft de stem naar boven, rechtvaardige verheft een Heer, en roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst.
Thank you.
Ook vanmiddag doen we belijdenis. En wat is belijdenis doen? Dat is hetzelfde zeggen als wat de Heere ons voorzegt in zijn woord. We doen belijdenis met de kerk van alle tijden, alle plaatsen. Wij zijn niet de eersten en niet de enigen die belijden wat God ons voorzegt. En als we belijdenis hebben gedaan van dat wat we mogen geloven, dan zingen we uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. U en jij en ik, laten we in ons hart spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam straks. Ik geloof een eeuwig leven. Amen. Oude Testament doen we vanmiddag open bij Leviticus 24. En als we dan de versen 10 tot en met 23 lezen, dan wordt duidelijk dat het hier gaat over iets wat wel degelijk met het derde gebod te maken heeft. Er is iemand die de naam van de Heere lastert en hij moet een zware straf daarvoor dragen, de doodstraf. We lezen dit gedeelte omdat we met elkaar stilstaan bij het derde gebod in deze dienst. Gij zult de naam van de Heere niet ijdel, niet leeg, niet oneerbiedig gebruiken. Leviticus 24, vanaf vers 10. Eens trok de zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon van een Egyptische man was, die te midden van de Israëlieten woonde, erop uit. Toen raakten de zoon van de Israëlitische vrouw en een Israëlitische man met elkaar slaags in het kamp. Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de naam. Hij vloekte. Daarop brachten ze hem naar Moos. De naam van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri. Ze behoorde tot de stam Dan. Ze namen hem in hechtenis om in afwachting van het bevel van de Heere over hem een beslissing te nemen. De Heere sprak tegen Mozes: breng hem die gevloekt heeft buiten het kamp. Dan moeten allen die het gehoord hebben hun handen op zijn hoofd leggen en moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tot de Israëlieten moet u spreken: ieder die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de naam gelasterd heeft. Ook als iemand welke mens dan ook om het leven brengt, moet hij zeker gedood worden. Wie andermans dier om het leven brengt, moet dat dier vergoeden, een leven voor een leven. Als iemand zijn naaste letsel toebrengt, moet hem hetzelfde aangedaan worden wat hij gedaan heeft. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Zoals hij de ander letsel heeft toegebracht, moet hem hetzelfde toegebracht worden. Wie een dier doodslaat, moet dat vergoeden. Maar wie een mens doodslaat, moet er doodgebracht worden. Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetene. Want ik ben de Heere uw God. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. Toen brachten ze hem die gevloekt had buiten het kamp en stenigden hem met stenen. En de Israëlieten deden zoals de Heere Mozes had geboden. Tot zover. We lezen nu ook meteen maar zondag 36 met elkaar. En dat betreft de vragen en antwoorden 99 en 100. Zondag 36... over het derde gebod. Hè? Het derde gebod: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken. Nog ons, met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoren die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Jazeker, want er is geen grotere zonde nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen heeft bevolen. Voordat we met elkaar het onderwijs over het derde gebod overdenken, willen we eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest, altijd weer onmisbaar om de dingen van de Heere te verstaan en ook te kunnen verkondigen. Laten we samen het aangezicht zoeken. Uw naam, Heere, is hoog verheven. Uw naam gaat alle aardse namen ver te boven. Er zijn op deze wereld heel wat mensen die naam gemaakt hebben, die grote namen dragen. Maar het zijn allemaal stervelingen. Het zijn allemaal zondaren. Maar uw naam is de naam van de koning van alle koningen. Uw naam is heilig en geducht. En heren, we hebben uw naam met de grootst mogelijke eerbied aan te roepen. We hebben het net nog samen gelezen in de beantwoording van de vraag die de catechisme stelt, wat toch in het derde gebod van ons wordt gevraagd. Heren, wilt u geven dat we ervan doordrongen zijn dat u heilig bent? En dat betekent niet dat we niet tot u mogen spreken. En ook niet dat we uw naam niet mogen uitspreken, zoals er in de Joodse godsdienst wordt gedacht. Maar dat betekent wel dat we met de grootst mogelijke eerbied tot u moeten spreken. Omdat we ons bewust moeten zijn van de afstand die er is tussen u en tussen ons. Wij zijn zwakke mensen, we zijn zondige mensen. We kunnen alleen maar van genade ontferming leven. We hebben geen rechten. Maar we mogen toch ook weten dat uw naam niet alleen heilig en hoog is, maar ook barmhartig en genadig. Zo openbaart u zich ons toch ook in uw woord. En u hebt uw naam op het allerrijkste uitgespeld en uitgeschreven. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Want in hem bent u die barmhartige ontfermer, die zich over ons buigt, die ons gelijk geworden is. En die al die zonden van ons verzoenen en wegdoen. Wij bidden van u, Heere, of u ons, als we zo vanmiddag met elkaar nadenken over uw heilige naam, of u ons wilt leiden door uw geest. En dat het bijwonen van deze dienst ertoe mag bijdragen, dat we met nog meer ontzag uw naam op de lippen nemen. Maar niet alleen dat, maar dat we ook met alle verlangen in ons hart u willen verhogen en u de eer willen geven in onze woorden en ook in onze werken, in de praktijk van ons leven. Uw naam moet alle eer ontvangen. Helaas, in deze wereld wordt uw naam gesmaad, gevloekt, belasterd, ten onder gehouden. Heren, wilt u geven dat als uw gemeente een evangeliserende gemeente is en het woord en de naam van u ook in het midden van de wereld wil leggen, wilt u geven dat dat gezegend wordt en dat mensen tot het inzicht mogen komen hoezeer u vertorend raakt als ze uw naam onteren. We hebben ook vanmiddag weer een gedeelte uit uw woord gelezen waarin naar voren komt dat u erop terugkomt. En dat is indrukwekkend. En al is het waar dat u nu op dit moment niet meteen de lastering van uw naam met het oordeel, ook door het oordeel laat volgen, toch zal straks uiteindelijk wel ieder mens die onverzoend gevloekt en gelasterd heeft, het oordeel daarover dragen, aangrijpen. Wij bidden van u, Heere, of u de verkondiging van uw grote en goedgunstige naam ook ver van ons vandaan op de zendingsvelden wilt zegenen, dat mensen ook daar, waar ze misschien allerlei vreemde namen van allerlei afgoden hoog hebben, dat ze uw naam mogen leren kennen. En die naam van u, die de enige naam is onder de hemel gegeven, waardoor wij mensen zalig kunnen worden, dat ze die ook lief krijgen en leren belijden. We danken u, Heere, dat u ons vanmiddag zo in alle rust bij elkaar brengt. En dat we ongestoord zo bij elkaar mogen zijn om het onderwijs van dit gebod, uw eigen onderwijs, weer mogen horen en overdenken. We denken aan al de broeders en zusters op deze wereld die dat niet ongestoord kunnen doen. Wat is er ook vandaag de dag nog een hoop verdrukking en vervolging. En hoe zwaar moeten sommigen die uw naam belijden, lijden. Wilt u ze staande houden? Wilt u ze ondersteunen? Wilt u ze bemoedigen? Wilt u kracht geven, Heer? En wil ook allen die uw kinderen verdrukken, wil ook die zegenen zodat ze tot bekering komen. En dat ze mogen inzien dat alleen maar in het dienen van u, in het kennen van uw naam, vrede en toekomst ligt. We komen zo samen vanmiddag tot u. We belijden uw naam. We verwachten het van u. We erkennen het. Onze naam is zondaar en wij blijven afhankelijk van genade. Maar zie ons aan in hem, de Heer Jezus Christus, in alle opzichten in deze dienst. Zie ons aan in hem alleen. Uit genade. Amen. Psalm 31, daar willen we 3 versen van zingen. En wel het eerste, het tweede en het 16e vers. En het eerste vers is: op u vertrouw ik, Heere der Heren. En het tweede is: och, schiet haastig toe dat mij uw naam een rotssteen zij, een huis, een welgesterkte toren. En het 16e vers, dat luidt: gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Als we stilgestaan hebben bij het onderwijs van zondag 36, zingen we met elkaar het Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Gemeente, jongeren, er zijn op deze wereld heel wat mensen die naam gemaakt hebben. En iedereen kent, of bijna iedereen, kent de naam van die mensen. In Nederland kent iedereen de naam van koning Willem-Alexander, de naam van premier Rutte. En op de hele wereld zullen er heel weinig mensen zijn, als ze tenminste de media volgen, die niet weten wie president Obama is. Je kunt naam maken in deze wereld. Je kunt naam maken in deze wereld als je een hoge positie hebt gekregen. Of als je bijzondere dingen hebt uitgevonden. Of als je hele gewone dingen ook op een hele bijzondere manier kan doen. Je kunt naam maken op deze wereld. En er zijn vele mensen die dat ook hebben gedaan en nog steeds aan het doen zijn. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen, hoe groot de naam ook kan zijn die mensen op deze wereld hebben, zo groot als de naam van de Heere is, zal nooit mogelijk zijn. Want Hij is koning van de koningen. Hij is Heere van alle heren. Hij is degene die kan wat mensen niet kunnen. Mensen kunnen soms grote dingen gaan maken. En Hij heeft de hele schepping gemaakt. Alle mens. Alles wat leeft. Alles wat bloeit. Alles is door de Heere geschapen. En als je je dan ook nog eens een keer realiseert. Alles geschapen uit het niets. Er was geen materiaal voorhanden. En toch dat geweldige gemaakt. Wie is een God als Hij? Geen naam groter dan de naam van de Heere. Maar daarom moet die naam ook door ieder mens op deze wereld geëerd en geprezen worden. En dat is wat we ook in dat derde gebod heel nadrukkelijk ook horen. Dat derde gebod dat de Heere zelf ons gegeven heeft. Hij heeft het zelf gezegd tegen ieder mens, tegen u, tegen jou en tegen mij. Ik wil dat je mijn naam met eerbied gebruikt. Dat je mijn naam hoog hebt. Dat je dat laat horen en laat zien. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Niet ijdel, dat betekent niet leeg, niet oneerbiedig, niet zonder inhoud, maar juist eerbiedig, vol, gedragen door eerbied, ontzag en respect. We gaan ons vanmiddag buigen over het derde gebod. En het thema is, zoals voor de dienst ook is aangekondigd, misbruik zijn naam niet. Misbruik zijn naam niet. Heel lang geleden zei de Heere tegen Abraham: ik ben God, de Almachtige. En dat betekent zoveel als dat de Heere tegen hem zei: mijn naam is de Almachtige. En als je daar eens even over nadenkt, dan zeg je, daar heeft de Heere toen heel wat mee uitgesproken. Kijk, daar heeft hij eigenlijk mee gezegd tegen hem: ik ben meer dan mensen. Ik ben meer dan machtige mensen. Machtige mensen heersen over geweldige gebieden en heel wat medemensen. Er zijn koningen, enorm. Maar ik ben almachtig. Dat betekent, ik heb alle macht. Ik sta er nog weer boven. Ik heb alle macht in de hemel en ook op de aarde. over mensen, over engelen, over wat zichtbaar is, over wat niet zichtbaar is, niets en niemand te vergelijken met mij. Abraham, ik ben God, de Almachtige. Heel lang geleden zei de Heere tegen Mozes, een andere belangrijke persoon uit het Oude Testament: ik ben de Heere uw God. En we kennen die geschiedenis wel, dat was bij dat brandende braambos in Exodus 3, dat brandende braambos. Daar openbaart de Heere zich aan hem: ik ben de Heere. En daarmee heeft de Heere aan Mozes gezegd: ik ben God die u uitkiest als volk, als mijn volk. Israël, een bijzondere positie, omdat ik dat wil, niet omdat u zo'n best volk bent. Ik kies jullie uit als mijn volk. Maar toen heeft hij ook gezegd: weet wel dat ik de Heilige ben. En Mozes moest de schoenen van zijn voeten doen, want op het moment dat de Heere dat tegen hem zei, stond hij op hele heilige grond. Nou, twee voorbeelden van de naam van de Heere in het Oude Testament. Heere, hoe is uw naam? Ik ben de Almachtige God. En ik ben de God van het verbond, die toch ook de Heilige is en blijft. Zijn naam, jongeren, ouderen, zijn naam gaat die van ons ver te boven. En hoe groot de naam van ons mensen ook mag wezen, zijn naam is altijd groter. En dan hoeft het ons ook helemaal niet te verbazen dat als de 10 geboden komen, dat daar ook een van de geboden is die zegt: ik wil dat je mijn naam hoog houdt, dat je daar niet zomaar over spreekt en mee omgaat. Ik, de Heere uw God, u zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Niet ijdel. En ik zei al, dat betekent niet oneerbiedig, niet leeg. Vanmiddag denken we daar zo met elkaar over na, jij en u en ik, en dan is natuurlijk de bedoeling dat we ook proberen om het wat praktisch te maken. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen, dat wij de naam van de Heere niet ijdel, niet oneerbiedig gebruiken mogen? Het is heel opmerkelijk dat als je aan catechisanten vraagt wat betekent het derde gebod, dan zeggen ze altijd: wij mogen niet vloeken. Dus dat ligt eigenlijk, om zo te zeggen, een klein beetje bovenaan in onze gedachten. Dat de naam niet ijdel gebruiken, dat is niet vloeken. En dat klopt ook, dat is ook zo. Niet vloeken, niet de naam van de Heere ook belasteren en bespotten en belachelijk maken. Helaas komt er in onze samenleving heel veel voor, hè. Wat wordt er een hoop gevloekt. En wat wordt de naam van de Heere toch dikwijls ook belachelijk gemaakt. Hè? Er wordt veel gevloekt op je werk misschien. Zullen ongetwijfeld jongeren zijn, bij ons op school ook. Of als je in de bus zit of als je in de trein zit naar je werk of naar school, dan hoor je ook wel het een en ander. Er wordt veel gevloekt. En al hoor je het niet op weg naar school of naar je werk, je hoort het via de media en je leest het op internet. Er wordt zoveel gevloekt. En er zijn zelfs therapeuten die zeggen van: je moet maar vloeken. Hè? Want kijk, als je met dingen zit die je moeite geven, ieder mens heeft wel dingen waar hij moeite mee heeft, waar hij tegenaan loopt. Nou, gooi het eruit, man, en vloek eens een paar keer. Lucht op, ben je eruit, kun je weer verder. Gods naam als therapie vloeken, verschrikkelijk. Gods naam, het wordt onteerd in columns, in de krant, in tijdschriften, in literaire boeken. Je wilt niet weten wat er in allerlei literaire boeken allemaal over God geschreven wordt. Veel moderne muziek. Hoe klinkt de naam van de heilige in moderne muziek? Raar dat veel mensen, ook christenen, daar zo makkelijk naar luisteren. Cabaretvoorstellingen. Het kan eigenlijk niet missen, hè? Het kan niet missen. Of in cabaretvoorstellingen moet altijd op de een of andere naam, de naam van de Heere, op een of andere manier de naam van de Heere belachelijk gemaakt worden. Het is niet iets van de laatste tijd. Er is een bond tegen het vloeken. En die bestaat al langer dan 75 jaar. En weet je, sinds 1 februari 2014 kunnen Nederlanders ongestraft de naam van de Heere belachelijk maken. Want toen is het verbod op godslastering uit het wetboek van strafrecht geschrapt. Een ernstig markeringspunt. Al moet je in alle eerlijkheid ook wel zeggen dat toen in de 50er jaren, of was het in de 60er jaren, dat weet ik niet precies, maar toen die van het Reven verschrikkelijke dingen over God had geschreven en er toen wel een proces ook was, toen kreeg hij toch niet verbod en straf. Toen werd toch eigenlijk gezegd, meningsuiting, vrijheid van één meningsuiting is eigenlijk een groter goed dan verbod op godslastering. Ja, dat heb je nou in een samenleving die van God vervreemd is. Vloeken en lasteren en belachelijk maken. De naam van de heilige. Waarom vloeken mensen nou zo? Nou, weet je, ik heb me daar eigenlijk deze dagen ook weer eens over gebogen. Hè? Van hoe komt dat nou dat dat mensen zo voor op de tong ligt? En waarom doen mensen dat nou zo in enorme aantallen? Vloeken en lasteren. Wanneer men zegt niet in God te geloven, houd je mond dan over die God. Maar waarom? Men gelooft niet en toch zo'n gevloek. Kan dat nou? Ik voor mij, en denk maar eens met me mee, misschien ben je het wel met me eens, ik voor mij zeg, het is het zekerste bewijs van de zondeval. Want wij lezen in het begin van de Bijbel, het paradijs was er, en hoe heeft het toen eigenlijk, hoe was de verhouding God en mens? Nou, die was bijzonder goed. Mensen hebben God geëerd, hebben God geprezen. Er was geen wanklank te horen. Maar toen die ellendige zondeval, en sinds die tijd is het helemaal fout. En tot op de dag van vandaag. En zo zie je dat uit dat, zeg maar, ijdel gebruik van de naam van de Heere komt duidelijk naar voren de waarheid en de werkelijkheid van wat er in het paradijs al verkeerd gegaan is. Gods naam niet ijdel gebruiken. Niet vloeken. Niet spotten en de naam belachelijk maken. Maar zegt er vanavond iemand, is er misschien nog iets meer praktisch over te zeggen? Is dit gebod daar nou eigenlijk mee omschreven, ten diepste mee omschreven, dat we niet mogen vloeken? We kunnen eigenlijk nog wel meer dingen erover zeggen. En denk maar eens even met mij mee. Je kunt Gods naam ijdel leeg gebruiken, ook wanneer je op zich met hele goede dingen bezig bent. Ja, ook als je bijvoorbeeld met dat goede werk van bidden bezig bent. Bidden is een goed werk. Maar als je nou heel gedachteloos bidt, hè. Als je maar wat woorden en wat zinnen aan elkaar rijgt en je denkt er verder niet bij na, dan gebruik je die heilige naam ijdel, leeg. Je geeft de heilige naam niet het gewicht dat die heilige naam moet ontvangen. Het gaat om God de Heilige. Hij wordt genoemd en aangeroepen. Dat kan niet zomaar eventjes tussen neus en lippen door, als je begrijpt wat ik bedoel. En je zou eigenlijk gewoon ook de parallel kunnen trekken tussen bidden en zingen. We kunnen ook gedachteloos zingen. We hebben heel wat psalmen waarin de grootheid en de goedheid van de Heere worden uitgezongen. We zingen mee met de kerk van alle tijden. He? En dan is het wel van belang dat we dat ook bewust doen. Dat we dat niet maar een klein beetje, onnadenkend meedoen. Maar dat we er echt bij betrokken zijn. Het gaat om zijn naam. Ik moet heel voorzichtig zijn. En dat is weer iets anders. Ik moet heel voorzichtig zijn als ik in discussie ben. En het blijkt dat een medebroeder of een medezuster, een andere christen, op een bepaald punt een andere visie heeft of mening heeft over iets. Dat kan soms zomaar gebeuren. En dat je dan zegt van ja, maar hoor eens even. God zegt in zijn woord en zo is het. En daarmee maak je dan als het ware de ander monddood. Het kan soms nodig zijn om echt een schriftgedeelte aan te halen en dat je ook je gelijk hebt. Maar meestal probeer je dan eigenlijk Gods woord te gebruiken om jouw gelijk te halen. Of om nog wat oneerbiediger te zeggen, om de Heere voor jouw eigen karretje te spannen. Zou dat dan ook geen misbruik zijn van de naam? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dus wees voorzichtig als je de naam van de Heere noemt en het woord van de Heere noemt. Om jouw gelijk te willen onderstrepen. In een discussie met medechristenen. Over misbruik van Gods naam gesproken vanmiddag. In het verleden zijn er kruistochten georganiseerd. En wat was eigenlijk de argumentatie daarvoor? Ja, wij moeten strijden in de naam van Christus. Jawel, maar de strijd waartoe Christus oproept is een hele andere. En de wapens die hij geeft zijn hele andere dan het zwaard. Klopt er niet zoveel van. Veel bloed vergoten van heiden en van jood in naam van de Heere, misbruik van zijn heilige naam, ja. En nog wat korter geleden, een jaar of 60 geleden in de Tweede Wereldoorlog, liepen de nazi-soldaten, die liepen allemaal rond met een riem, een koppel, en er stond op de sluiting, op de ijzeren sluiting stond God niet ons. Alsof God zich achter de gruweldaden van de naties zou stellen. Misbruik van zijn naam, ja natuurlijk. Het steekt geweldig nauw als het gaat om de naam van de heilige God. Hè. En gemeente, er zijn heel wat organisaties en er zijn heel wat instellingen die hebben de naam van de Heere in hun logo. Hè. Christelijk, evangelisch, reformatorisch, gereformeerd. Maar je moet wel weten wat je doet. Als je zo'n hoge naam in je vaandel voert, dan moeten de woordelijke en ook de dadelijke uitingen in overeenstemming zijn met wat je daar in dat vaandel geschreven hebt. Een organisatie die zegt ik ben christelijk, die moet betrouwbaar zijn. Die moet naastenliefde laten zien, integer zijn. En vooral niets voorstaan wat in strijd is met de geboden. Want doe je dat wel, dan vloekt een organisatie met de naam, met hun daden. Gods naam ijdel gebruiken. Het kan op heel wat manieren, op heel wat terreinen. Dat hebben we denk ik nu zo met elkaar wel helder. Als we vanmiddag antwoord 99 lezen, gemeente, dan worden we niet alleen onderwezen in het feit dat we dus de naam niet mogen misbruiken. Maar dan wordt er eigenlijk ook nog iets aan toegevoegd. En daar zou ik op dit moment even aandacht voor willen vragen. Wat vraagt nou dat derde gebod? En dan wordt er geantwoord dat wij evenmin door ons stilzwijgend toezien aan dergelijke verschrikkelijke zonden deelachtig mogen maken. Nou, dat betekent gewoon in ronde Nederlandse woorden, we mogen onze mond niet houden als de naam wordt gevloekt of gelasterd. Iemand van de vragenstellers die schreef als reactie, nou, dan heb je daar ten eerste een hele dagtaak aan en ten tweede vraag ik mij ook af of het zijn doel niet voorbij schiet als je telkens weer iemand moet corrigeren. Ja, ik denk dat dat inderdaad een hele goede vraag is, hè? Van moeten wij nou altijd spreken als de naam gelasterd wordt? Als je nou in de trein zit, als je nou onderweg bent of waar, dan moet je daar dan altijd iets van zeggen? Ik zou vanmiddag willen zeggen, en ik leg het maar in ons midden neer, en vanavond hopen we met een aantal mensen van Credo daar ook nog verder over door te praten, maar ik denk zelf dat je, wil je corrigeren spreken, dat je het nooit zomaar kunt doen. Je kunt niet om zo te zeggen midden in de trein gaan staan en dan alle mensen toe gaan spreken, dat kan niet. Je kan niet op een plein gaan staan in de grote stad, op een verhoging, en dan ineens gaan roepen van mensen, jullie mogen niet vloeken of zo. Ik denk dat als je wilt corrigeren, er altijd sprake moet zijn van een verhouding, een persoonlijke relatie. Als je nou met mensen in een klas zit, of als je nou met mensen op een kantoor werkt, dan ontstaat daar een relatie van studenten onder elkaar, klasgenoten met elkaar, werknemers onder elkaar. En zo'n verhouding, ja, daarin kun je soms wel wat zeggen. Als er regelmatig Gods naam valt in negatieve zin, dan kun je proberen om dat eens met die persoon onder vier ogen te bespreken. Ik geef de voorkeur aan vier ogen, niet in het openbaar. Want dan zet je de ander te kijken. En de ander voelt zich eigenlijk aangevallen. Begint vaak nog eerder en nog harder te roepen. Wat je niet wilt horen. Onder vier ogen. En dan zou je kunnen zeggen dat het je zo verdriet doet. Dat de persoon de naam vloekt en lastert. En waarom dat nou zo is. Dan kun je iets laten zien van dat wat je beweegt. En dan kan je ook vragen, zou je daar rekening mee willen houden? En nou, dan moet die andere persoon wel heel, heel bot en bout zijn. Als die zegt van ja, maar daar wil ik helemaal geen rekening mee houden. Ik heb gelezen, ik heb het zelf niet nagekeken, maar ik heb gelezen dat je op de site van de Bond tegen het Vloeken, dat je ook handvatten kunt lezen voor een gesprek. Nou, als dat zo is, dan moeten we denk ik daar dan ook maar eens een keer even naar kijken. En dat kan ons misschien ook praktisch van dienst zijn. Als je binnen een bedrijf werkt en er wordt ontzettend gevloekt, zou je ook nog eens een keer kunnen proberen, dacht ik van de week, om dat verbod op het misbruiken van de naam in het reglement opgenomen te krijgen. Het reglement dat over de do's en de don'ts gaat. Veel bedrijven hebben zo'n reglement. En meestal gaat het over de kledingvoorschriften, dat je niet in je zwembroek op het werk mag komen en zo. Maar waarom zou nou in zo'n reglement niet een paragraaf opgenomen kunnen worden dat het niet op prijs wordt gesteld dat er op het werk gevloekt wordt? Er zal toch, om zo te zeggen, geen bedrijf zijn die vloeken als beschaafd beschouwt. Nee, juist het tegenovergestelde. Dat moet je wel zeggen. Er wordt veel gevloekt, maar als je mensen spreekt, dan vindt niemand dat beschaafd. Nee. Nou, en daar kun je aan refereren en zeggen, nou, wij willen een beschaafd bedrijf zijn, toch? Ja, natuurlijk willen we dat zijn. Nou, zou het dan niet goed zijn om in het reglement op te nemen dat we vloeken liever niet hebben, of nog sterker, dat we vloeken verbieden. Soms kun je tegen het vloeken of het lasteren van de naam heel makkelijk iets doen. Namelijk op de uitknop drukken. Of op die van een andere zender. Hoe zou het toch komen dat we dat dikwijls niet doen? Omdat we toch een beetje gewend zijn geraakt aan de lastering en het vloeken. Of omdat we niet meer echt beseffen hoe heilig de naam van de Heere is. En dat Hij het hoog opneemt wanneer de naam van Hem gelasterd wordt. Dat de Heere het hoog opneemt, dat mag ook duidelijk worden uit de bedreiging die bij dit derde gebod ook klinkt. Hè? Want er staat, hè, en ik lees dat nog maar even weer gewoon uit het gebod voor. Er staat, de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. God komt erop terug, op al dat gevloek en al dat gespot en al dat gelaster. En dat Hij de zonde tegen het derde gebod hoog opneemt, dat hebben we toch vanmiddag ook met elkaar gelezen uit Leviticus 24. Ik vind het altijd weer een aangrijpende geschiedenis. En die reactie die er misschien bij jou vanmiddag was, die voel ik ook steeds weer. Was het nou zo erg? Ja, het was niet goed natuurlijk dat hij gevloekt heeft, maar is het nou zo erg dat die jongen daarvoor moet sterven? De Heere zegt, want ze hebben eerst gewacht, hè, staat er. Ze hebben gewacht op de aanwijzing van de Heere, wat er moet gebeuren met die jongen. De Heere zegt, hij moet buiten het legerkamp gebracht worden en met stenen zullen jullie hem stenigen. Het is in opdracht van de Heere God gebeurd. Zo hoog neemt God het lasteren van zijn naam op. Het klopt wat er in antwoord 100 ook staat, hè? Dat hij bevolen heeft om deze zonde met de dood te straffen. En er staat ook in antwoord 100, er is geen zonde die hem meer vertoornt dan die tegen dit gebod. Een vragensteller van de week, die vroeg, maar elke zonde is toch even erg? Ja, natuurlijk. Elke zonde is even erg. Maar wat de catechismus nou eigenlijk bedoelt is dit. Als de naam van de Heere gevloekt wordt of gelasterd, dan richt die zonde zich rechtstreeks tegen de Heere. In het tweede gebod bijvoorbeeld, dat gaat over de beeldendienst, dan gaat het om de eer die God toekomt, maar die aan een ander wordt gegeven. Je zou nog kunnen zeggen, dan gaat het om iets indirects. Maar in het derde gebod gaat het om de directe verhouding. Men vloekt de naam, men vloekt de Heere zelf. Die goede, hoge naam van Hem. En er is inderdaad niets wat Hem meer vertoornt en raakt dan dat. God neemt het hoog op wanneer zijn naam zo wordt gelasterd. Een vragensteller die zegt, nou ja, ik hoor nog wel eens wat christelijke komedie. Grappen worden daarin gemaakt over Jezus en God en het woord. Gelukkig voelt de vragensteller zich daar niet prettig bij, daar ben ik dankbaar voor. Maar dan is de vraag die hij stelt of zij stelt, klopt het dat dit ook te maken heeft met het derde gebod? Ja, natuurlijk klopt dat. Het derde gebod zegt heel duidelijk, grappen maken over God en over Jezus en het woord zijn ten eenenmale ontoelaatbaar. Het gaat om de Heilige. De Heilige God. Aan de andere kant mag er wel eens een grapje gemaakt worden over jezelf. En over kerkmensen kan ook wel eens een grapje gemaakt worden. Ik denk dat zeker relativering op zich altijd goed is. He? Maar grapjes maken over de Heere, absoluut no, no, not done, zoals onze jongeren misschien zeggen. God neemt de lastering van zijn naam hoog op. Nou, zit ik toch wel ergens mee, zegt iemand. Ouderen, jongeren. Als de overtreding van het derde gebod tot de dood moet leiden, ja, dan begrijp ik wel dat dat nu niet betekent dat vloekers nou meteen de doodstraf moeten krijgen. We leven immers in de tijd na Christus. Maar het betekent toch wel dat de Heere erop terugkomt, of bij het sterven, of als hij straks terugkomt en het oordeel gaat uitvoeren. Nou, dat is inderdaad ook zo. De Heere komt erop terug. Iedere keer dat de naam gelasterd en gevloekt is, en er is geen vergeving voor gevraagd, blijft het staan. God onthoudt het en God komt erop terug. Je moet er toch niet aan denken wat dat zal inhouden. Zo heilig is zijn naam. Jawel, zegt iemand vanmiddag, maar weet je, nou zit ik nog wel met iets moeilijkers, iets diepers. Want ja, natuurlijk, ik mag Gods naam belijden, maar ik moet ook eerlijk erkennen dat het mij ook wel eens overkomen is dat. Ja, wie van ons zal vanmiddag zeggen dat het nog nooit eens uit je mond gekomen is? Nee. Maar zegt iemand, als dan de lastering van de naam van de Heer leidt tot het oordeel en tot de eeuwige dood, ja, dan ziet het er voor ons allemaal toch niet best uit. Nee, dat ziet het er ook niet. Dat is het aangrijpende. Geen mens, niemand van ons, we zullen het onder ogen moeten zien, niemand van ons zal uiteindelijk in zichzelf vrij uit kunnen gaan voor het oordeel van God. Ja, maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Als dat zo is, hoe moet dat dan met mijn leven? Kijk, daar staat een kruis. En aan dat kruis hangt Gods eigen zoon. En hij draagt de zonde van het hele mensengeslacht. Hij draagt de zonde en de toorn van God daarover. Ook van alle zonden tegen het derde gebod. Alle vloeken, alle godslasteringen. Het komt allemaal op Jezus neer. Wordt dan dat allemaal zo automatisch vergeven nu? Na Golgotha? Heeft niemand daar meer mee te maken? Nee. We zullen aan zijn voeten moeten komen. Jongen. We zullen aan zijn voeten moeten komen. En we zullen het moeten belijden. Ja, Heere. Ook ik heb gezondigd. En ook ik ben tegen het derde gebod meer dan eens ingegaan. En ook ik ben wat dat betreft de straf die daaraan gekoppeld is waardig. Maar Heere, ik belijd het. Wilt u het mij vergeven? En zo wordt je naam gezuiverd. Zo wordt de straf van je afgenomen. En zo wordt de genade je geschonken. En wordt je een nieuwe naam gegeven. Een naam die tot in eeuwigheid blijft staan. De naam van verzoend en verloste zondaar. Groter naam kun je op aarde niet maken dan dat je die naam mag dragen. En zo, als je dat mag ervaren en ontdekken in je leven, komt er ook meer en meer verlangen in je hart om zijn naam te eren, om zijn naam te verhogen in al je woorden en in al je werken. Amen. Laten we samen danken en bidden. En ik wilde ook aan de Heer opdragen onze zuster Annette van der Linden. Onze zuster is vandaag in ons midden. En ze hoopt morgen weer terug te gaan naar Engeland om haar studie te vervolgen. Laten we samen danken en bidden. Het is ons weer duidelijk geworden, Heere, hoe heilig uw naam is, hoe hoog en hoe groot, maar ook hoe goed en hoe genadig. Want inderdaad, u heeft uw naam uitgeschreven in de naam van de Heere Jezus Christus, uw eigen Zoon. En hij heeft aan het kruishout geleden en de toorn gedragen en weggedragen. Voor allen die aan zijn voeten komen. We hebben de inhoud proberen te overdenken samen van het derde gebod. En ook de consequenties van het derde gebod. En die zijn best heftig. Maar we mogen het zoeken en we mogen het vinden. Het leven. Bij de Heere Jezus Christus in hem. En Heere, geef dat het ook, om zo te zeggen, ook weer duidelijk voor ons geworden is en dat het ons vanmiddag weer aanvuurde en aanspoorde om het bij hem te zoeken en om ook vanmiddag weer begrepen te hebben hoezeer het nodig is dat we uw naam heiligen, uw naam verhogen in onze woorden, maar zeker ook in onze werken. U heeft ons op deze aarde toch een plaats gegeven om uw naam te laten zien en te laten klinken. We danken u dat we zo bij elkaar waren vanmiddag in alle rust. En we bidden om uw zegen voor de week die voor ons ligt. Wat die week inhoudt, is voor een ieder van ons weer verschillend. Sommigen van ons moeten naar het ziekenhuis, een operatie ondergaan, wil dan ook meegaan, alles wel maken. Voor velen van ons betekent dat we ons werk weer moeten doen. Voor jongeren dat ze weer naar school gaan, of de opleiding weer gaan vervolgen. Heere, denk aan ons en ondersteun en sterk en ontfermt u zich over ons. We bidden heel in het bijzonder voor onze zuster Annette van der Linden, die een paar dagen zo op bezoek was hier. Haar ouders mocht ontmoeten en kennissen en vrienden. En morgen zal ze weer teruggaan naar Engeland om haar studie te vervolgen. Heere, wilt u haar zegenen? Ze is dankbaar voor de periode die ze daar mag ontvangen. En we bidden, Heere, of u haar alles geven wilt wat ze nodig heeft. En dat ook deze periode haar weer toerust om straks haar taak daar in het oosten weer te kunnen vervullen. Aanvaard onze dank. En blijf ons omringen met uw zegen. Alleen omwille van de naam van de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Psalm 105, slotzang van deze middagdienst. Psalm 105, het eerste vers. En die psalmwoorden die luiden als volgt. Looft, verheugt de Heere der Heere, aanbidt zijn naam, wil hem eren en doe zijn glorierijke daan, alom de volkeren verstaan en spreek met aandacht en ontzag van zijn wonderen, dag aan dag. met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag geven. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.